Daarvoor gaan proponent G.R. Maurits uit Sillazoek. Vanavond hoopt ook proponent Maurits voor te gaan om 7:00, maar dan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede collect en de collect aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van vorige week voor de Bonisa-zending heeft €192 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Dinsdag 31 december hoopt voor te gaan s'avonds om 7:00 dominee D.J. Bunning het Nunspeet in de Westerkerk. En woensdag 1 januari hoopt voor te gaan s'morgens om 10:00 proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden, ook in de Westerkerk. Zondag 5 januari hopen voor te gaan s'morgens om 10:00 dominee P. Molenaar uit Warneveld in Stiavelin. In deze dienst zal de voorbereiding op het heilig avondmaal worden gehouden. En s'avonds om 7:00 dominee M. Baan uit Veenendaal in de Westerkerk. Volgende week kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. En deze week vervallen de catechisaties. Dit alles, Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 90 en daarvan het 9e vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat, de werken van zijn handen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, gemeente, en dat gaan we doen op Psalm 84. Psalm 84, en we zingen met elkaar het eerste en ook het laatste vers, het 6e vers. 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer de leger schade, God zijn mij uw huis en tempelzang. Hoe brandde mijn genegen heen om des Heeren voorhof in te treen. En ook het 6e, want God de Heer zo goed, zo mild is ten alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en eer geven. 84, 1 en 6.
Thank you.
We gaan samen luisteren naar de heilige wet van God en de samenvatting zoals de Heer Jezus ons die geleerd heeft. Daarna gaan we opnieuw zingen, nu Psalm 73 en daarvan het laatste vers, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. Maar ik vertrouw op hem geheel en al de Heer wiens werk ik roemen zal. 74, vers 14, naar de wet van God en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat wil zeggen jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet onnodig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult gaan arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heere Jezus heeft deze 10 geboden in 2 hoofdgeboden van de liefde voor ons samengevat als volgt. Het eerste en grote gebod is dat ik de Heere mijn God zal liefhebben. Van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dat ik mijn naaste zal liefhebben zoals mezelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten, de gehele Bijbel. Amen. Voordat we gaan lezen willen we bidden om opening van ons hart. Laten we bidden. Heren, we danken u hartelijk. Ook deze zondagmorgen hebben we een kerkdienst mogen beleggen hier in Vriezenveen, in dit kerkgebouw, in dit gebouw van de kerk. En we danken u hartelijk dat u ons ook de gezondheid heeft gegeven om hier samen te mogen komen met elkaar. Het is wel een drukke periode en er zijn ook wel heel veel kerkdiensten, maar ja, als we door hebben gekregen wie u wil zijn voor ons, is dat toch niet al te veel moeite om toch weer te mogen ophoren van die geweldige boodschap, de blijde boodschap van het evangelie, dat u naar ons toegekomen bent om slechte mensen op te zoeken en zalig te maken, zondaren. Wij zijn altijd zo geneigd, heren, om de goede op te zoeken, maar u zoekt de slechte op. En dat kunnen we eigenlijk niet klein krijgen, dat kunnen we ook eigenlijk niet begrijpen. Maar u bent ons nabij door middel van het evangelie, in de oud-testamentische en nieuw-testamentische vorm, en dan staan op het punt om daaruit te lezen. En wat we dan ook niet of wel begrijpen, daar horen we het en daar lezen we het. Dat u zo'n God bent, die hetgeen niks is en het verworpen en het verachten opzoekt en verheft en naast groten en wereldgroten en prinsen zet. En we willen van u vragen, wilt u ons ook zo vanmorgen verrassen met het evangelie waarin u ons nabij wil zijn? Dat is toch ook weer het evangelie van kerst. Het is nog maar net gebeurd, we kijken even terug. Maar heren, wilt u geven dat we nieuwe dingen mogen ontdekken? En als het kerst geweest is en toch niet in ons hart, dat het dan nu kerst mag worden in ons hart. En er kunnen zoveel dingen zijn die dat in de weg hebben gestaan, psychologisch, geestelijk. We zijn helemaal niet meer van nature aangelegd op u vanwege onze zondeval en onze zonde. U weet precies wat er nodig is. Bij de mannen, bij de vrouwen, bij de jongens en de meisjes. Om toch het juiste zicht op dat kind van Bethlehem te krijgen. En het ook in de geest, in de armen te nemen. En aan ons hart te drukken. En te zeggen, ook voor mij hebt u al die rijkdom van de hemel u ontzegd. Daar gaat het om, heren, in deze periode. Waarin we vrij hebben de meeste mensen en waarin de families elkaar wat vaker kunnen zien, vader, moeder, kinderen. En waarin rondom ook gezelligheid is die u ons gunt, want u bent de grote schepper van alle dingen. Maar waarin we maar zo inderdaad de rijkdom bij u vandaan kunnen zoeken. En dat is toch niet de bedoeling. De grote rijkdom, dat is u, dat bent u, o Heer Jezus. En het gaat erom dat we u mogen kennen. En als we u kennen, dat we mogen toenemen in de genade en kennis daarvan. Zegen zo ook uw kinderen. Vanmorgen, deze hele dag en vanavond, wees bij ons. Wees in deze dienst. U bent er al, want uw woord is er. Maar we hebben uw Heilige Geest nodig, heren. Zodat het een woord wordt voor ons persoonlijk. Zodat we dat mee mogen nemen in ons hart, in ons leven. Deze zondag in. Zou u dat willen doen? Uit soevereine genade, in de vergeving van al onze zonden. Omwille van de Heer Jezus en zijn werk uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de profetie en die kunt u vinden in Zacharia en op het bord staat hoofdstuk 4. Ik denk dat ik het niet goed heb doorgegeven, want het moet hoofdstuk 9 zijn. Zacharia 9 en we lezen twee versen uit Zacharia 9, vers 9 en vers 10. En dat is een profetie over de Heer Jezus als koning. Daarna lezen we ook nog een keertje Lucas 2, vers 1 tot 14 en de preek. Die zal gaan over de komst van deze koning. Dus vanuit het perspectief van Zacharia 9. Zacharia 9, vers 9 en 10. En daarna Lucas 2, vers 1 tot 14. We beginnen te lezen in Zacharia 9, vers 9 en ook vers 10. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen, tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel en op een veulen, die eronder loopt, een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem, ook zal de strijdboog uitgeroeid worden. En hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier tot aan het einde van de aarde. Een heerlijke profetie over de koning. Maar hoe komt dan die koning? Zullen we het nog een keer lezen alsof we het helemaal niet weten? Lucas 2, vers 1 tot en met vers 14. En verwonder u. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David die Bethlehem genoemd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als het daar waren dat de dagen vervuld werden dat ze zou baren. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen er geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze vreesden met grote vrees en de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden is geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn, ge zult het kindje vinden in doeken gebonden en liggend in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzend God en zeggend, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Tot zover de tweede schriftlezing. Gemeente, we hebben nu wat meer tijd tegenwoordig in deze twee weken om elkaar te ontmoeten, dat heb ik ook. En ik zat met mijn dochter van de week in de auto om een boodschap te doen. Toen zei ze tegen mij, ik heb helemaal niet het gevoel van kerst. En het was al voorbij. Ja, dat kan je soms hebben, hè. Door allerlei omstandigheden, door allerlei drukke dingen. En dat was ook bij haar het geval, daar gaan we niet verder over uitweiden. Maar ja, misschien heb je dat ook wel gehad. Allerlei omstandigheden, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart. Ik heb helemaal niet het gevoel van kerst. Ik weet het allemaal wel, maar het is toch langs me heen gegaan. Vergunt u mij dat we vanmorgen toch nog een keer kijken naar die feiten van kerst. Vanuit het perspectief van deze koning, die beloofd is. Ons kerstfeest, dat gaat over Israëls gekomen koning. En wat zijn dan de feiten? Wanneer is hij gekomen? Waar is hij gekomen? En hoe is hij gekomen? En mogen we dan onze winst mee doen? Wanneer? Waar? En hoe? Daar gaan we toch nog een keer op terugkijken. Als u dan ook, net als mijn dochter, niet dat gevoel had dat u dat dan wel krijgt. En niet alleen het gevoel, maar ook de werkelijkheid. We gaan er eens van zingen. Lofzang van Maria. En dan van vers 3, vers 6 en ook vers 7. De lofzang van Maria, vers 3, vers 6 en vers 7. Hoe heilig is zijn naam? Laat volk bij volk verzaam. Barmhartigheid verwachten. Israël en de heidenen, ook in Vriezeveen. Vers 6. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld, de hongerige monden. En zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. Lofzang van Maria, 3, 6 en 7. thema van de prediking Kerstfeest, dat is het feest van de gekomen koning. Vanuit Zacharia 9 kunnen we dat begrijpen. En mijn eerste punt is dan, wanneer is hij dan gekomen? Gemeente, we kijken nog even terug, Jozef en Maria. Ze komen denk ik nog maar langzaam vooruit, ze zijn vermoeid. Door die lange weg die stijgt en daalt door Efrata's velden. Ze zijn al een paar dagen op reis. En nu hebben ze dan eindelijk hun doel bereikt. In gedachten zie ik dat ze de witte huisjes zien van de stad de Bethlehem in de verte. Ze zijn, dat moeten we niet vergeten, niet voor hun plezier op reis gegaan. Dat gebeurt nu wel eens in deze periode. Hebben we vrij, maar zij niet. Ze waren veel liever thuis gebleven. Want dat kind stond te komen. Maar keizer Augustus, daar hebben we het, hield daar geen rekening mee. Heel zijn rijk, ook Israël, moest worden beschreven. Dat bevel was overal afgekondigd, ook in Judea. En zo zijn ze dan gegaan. Als je niet ging, was je strafbaar. Nou, dat moet je er nog niet aan denken, dat er ook nog bij komt als je een kind bijna krijgt en dan nog strafbaar wordt. Dus ze zijn gegaan. Niemand durfde te weigeren. Ze gaan naar Bethlehem, want ze zijn nakomelingen van David. En dan komt David vandaan. Koningskinderen dus. Ja, koningskinderen. Maar het is toch geen koninklijke stoet, vindt u wel? Zoals ze dan reizen. Helemaal geen koninklijke stoet. Helemaal geen glorie. En toch komt hier die koning. Wel, als je in Lucas het geschieden in die dagen, wat betekent dat? Dat God, want het is evangelie, de geschiedenis bepaalt. Dat betekent dat. Dat God dit moment uitkiest naar de raad van zijn wil. Dat betekent dat. Op zijn tijd heeft hij alle dingen schoongemaakt en op deze tijd komt zijn koning. In die dagen staat er ook bij. Dat was toen Herodes koning was. Dat was geen Israëliet, het was een Edomiet, aartsvijanden van Israël. Hoe komt hij daar dan? Nou, door Augustus, die heeft dat zo geregeld. Die is de baas van het grote wereldrijk. Dus Jeruzalem heeft niks te zeggen, Rome wel, vandaar die Edomiet, die vijand, als koning. En in die tijd zijn ze dus op pad gegaan om naar Bethlehem te gaan. Waarschijnlijk in verband met belastingregels, ook al niet fijn. Nou hebben we het feit. Is dit wel de juiste tijd voor de koning om te komen? Dat vragen wij ons nu af. Maar God niet. Die bepaalt het juist zo. Als het geen tijd is voor deze koning. En zijn rijk. Dan komt het. Dat is toch bijzonder? En zo is God nog. Dat had ik natuurlijk gelijk moeten zeggen tegen mijn dochter. Wij denken 2019. Dat is zo anders als vroeger. Er is amper nog plekje voor de Heer Jezus. Iedereen is zo druk. De kerk maakt weinig kansen bij de mensen. Het kan geen tijd voor kerst worden, toch? Nu, in 2019? Jawel. Ja hoor. Want deze dagen zijn niet alleen de dagen van Augustus en Herodes, maar van God. Tegelijkertijd. Want wat is er allemaal gebeurd dan in die tijd? Nou, er is in één keer weer geprofeteerd. Het woord van God werd weer verkondigd. Was wel een bijzondere dominee uit de hemel, Engel Gabriel. Maar dat is niet zo heel belangrijk. Het gaat om wat hij zei. Het woord werd weer gekondigd. Her en der gingen mensen lofzangen zingen, ja, jonge vrouwen, oude mannen. En dat lezen we dus in het evangelie. En die lofzangen juichen van de daden van de koning. En die beheersen uiteindelijk hier de geschiedenis, die overstemmen die bevelen van de keizer en de koning. Dat is nou zo geweldig. Zo moeten we dat hier lezen, het evangelie. Want de koning komt. Hoor maar. Zacharias heeft gezongen. Maria heeft gezongen. Heb je ook gezongen van tevoren? Was je er ook blij mee dat hij kwam? Moment lijkt zo slecht. Het is niet de tijd voor de Heer Jezus, de koning, om te komen. Het lijkt of God helemaal niet bestaat, beste mensen, op dat moment in Israël. Laat nou gewoon eerlijk zijn. Juist dan, als die niet lijkt te bestaan, zijn er hemelse krachten op aarde werkzaam. Zullen we nadenken? Juist dan. En die bereiden de komst van die koning voor. En die kleine krachten van de hemel zijn veel sterker dan de grote machten van de aarde. Dat leren we vanmorgen nog een keer. En nog steeds is die God bezig om met deze koning zijn rijk te vestigen. En aan ons natuurlijk de vraag, zijn we de grens al over van ons rijk naar zijn rijk? Dat is de vraag natuurlijk. Uit mezelf naar koning Jezus toe. Door geloof en door bekering. Is het al gebeurd? Dan wordt het zalig kerstfeest. Wij mensen kunnen de tijden van God, dat hebben we nu weer geleerd, niet narekenen. En laten we het dan ook maar niet proberen. Maar we mogen en we behoren te geloven. Onze tijden zijn in zijn hand. En wat betekent dat nu? Dat dieptepunten hoogtepunten worden. Dieptepunten worden hoogtepunten. Want dat gebeurt hier. En zo blijkt maar weer dat toch deze wereld, al zien we het allemaal helemaal anders, aan God toe behoort. En dat hij regeert en dat zijn macht alles bepaalt. Wij willen ons vaak ook in het geloof, helaas, tot de hemel toe verheffen. Met onze godzaligheid. Dat wil ik ook altijd. Maar zo werkt het dus niet. God daalt tot ons af. In onze verlorenheid. En hij wil voor ons een zondaar worden. Om ons zo te verlossen. En daarop is Israël zich nu op verkeken dat zo'n koning was. Maar nou echt een vraag. Verkijken wij ons er ook niet snel op. Dat hij zo een koningskind wil zijn. Zou u willen dat de Heer Jezus komt in je hart en in je leven? Ja, maar zegt u, ik denk soms dat dat helemaal niet kan. Dat nog geen geschikt moment is. Dat mag ik nu vanaf vandaag nooit meer zeggen. Mag ik nooit meer zeggen. Als het niet kan, komt hij juist. Vandaag, morgen, elk uur. Op de ongeschikte momenten komt hij. Dat is kerstfeest. En zo aan het kerstfeest worden voor mijn dochter en ook voor u. Zult u dat onthouden? Uw koning komt, ga hem tegemoet, zo ongeschikt als je bent. Dat is het eerste punt. Wanneer is hij gekomen? En dan tweede punt, nog een feit. Nou, we gaan nog even kijken terug. Jozef en Maria zijn in Bethlehem aangekomen, het begint denk ik al donker te worden. Ze zullen met een zucht van verlichting de stadspoort doorgetrokken zijn. Maar wat is het druk in het stadje? Overal vreemdelingen, er komen meer mensen uit Bethlehem van oorsprong. De straten zijn vol, de logementen zijn ook vol. Ze hebben nog aangeklopt bij die ene herberg. Maar het is ook een barre drukte van mensen en van lastdieren. En overal rumoer en overal lawaai. Er was voor die mensen geen plek, er is voor de koning die komt in de buik van Maria geen plek. Iedereen zag hem over het hoofd. Iedereen ging hem voor. Ja. En vergeef zoeken ze een plek, maar er is geen plek voor de koning. Voor hem was geen plaats meer in het berg of stal. Nou, gelukkig toch nog wel een stal dan. Want eindelijk vinden ze wat. En dat is dan letterlijk bij de beesten af. We hebben daar nog een spreekwoord over. Maar wat moet je? De avond is gevallen. De nacht gaat aanbreken. Ze nemen genoegen met een stal. Dan heb je nog een dak boven je hoofd. Moet ook praktisch zijn. Er is ook nog een lege krib en een voerbak. In het schemer hebben ze wat bij elkaar gerommeld, denk ik, in het stro. Om een rustplek te vinden. En hebben ze zich laten zakken. Eindelijk rust voor de moeie benen en de moeie voeten. Laten we gaan slapen. Het is nu echt donker. Overal verstomt het rumoer, denk ik. En hoog aan de hemel zijn de sterren te zien. De nacht valt over Bethlehem en in de velden rondom. En dan gebeurde en gebeurt dat grootste wonder. Wat ooit op aarde is gebeurd. Een teken van God voor altijd. Voor iedereen. Zodat u en jij nooit meer hoeft te vragen. Ik wou dat God mij een teken gaf. Nooit meer vragen, hè? Dit is het teken. Dit is het teken. Gods belofte wordt vervuld van Zacharia, van Jesaja, van Micha. De koning wordt geboren in die stal. Als een kindje, klein en teer. Niemand erbij, ook geen engel die zei, gegroet Maria en Jozef of zo. Nee, niks. Helemaal niks. Er was al een engel, verderop in het veld, maar hier niet. Ook geen verlichting, ook geen feestzangen, niks. Was er allemaal wel, verderop in het veld. Hier niet. Helemaal niks. En Maria en Jozef hadden ook niet veel. Wat ze hadden stond nog thuis natuurlijk. Ze hadden maar heel weinig. Weet je wat ze hadden? Liefde. Dat konden ze geven. Maar dat is ook genoeg. En een heel klein beetje doeken en dat soort dingen. Brandt uw hart ook al van liefde voor hem? Hij heeft niet veel nodig hoor, van ons. Vanmorgen. Hij heeft niet veel nodig. Hij heeft alleen maar ons hart nodig. Telkens horen we dat en zien we dat in de Bijbel. Mijn zoon, mijn dochter, hoe oud of hoe jong je ook bent, geef mij nou uw hart. En dat heeft Maria gedaan, want het was gewoon haar kind. En ik denk ook dat ze in heilige vreugde ontstoken is geweest. Daarnaast. En Jozef heeft het ook gedaan. En ik denk ook in heilige vreugde ontstoken. Maar hebben wij het ook al gedaan. Ook voor mij heb gij uw rijkdom ontzegd. Werd u in stro en in doeken gelegd. Ik wil u danken daarvoor. Hier heeft u mijn hart. Het is vuil, net als de stal, maar daar wilde u ook komen. Kom ook bij mij. Maar ga nog even terug, want het ging over het feit. Hè? Waar is hij geboren? Lucas die zegt Bethlehem in de landstreek Judea. Maar daar zijn we eigenlijk te snel. We moeten nog goed lezen wat Lucas allemaal schrijft waar hij geboren is. Want waar begint hij mee? Met de wereld. Hij begint met de wereld. Want die werd beschreven, staat er. Dus dat niet even ruim. In de wereld en dan in die wereld in een provincie Syrië, waar Israël in lag. Oké, dat zegt hij er ook nog bij. En dan in Israël, in Galilea en Nazareth, waar de vleeswording begon en de belofte kwam. En dan uiteindelijk Bethlehem, Judea. Dus niet in Jeruzalem, nee, niet in Jeruzalem. Maar het is toch een koning? Straks komt hij in Jeruzalem, maar hier nog niet. Bethlehem, maar dan zeker in het koningshuis van David, waar hij geboren is, ook niet. In de stal. Omdat er geen plaats was, maar zien we het hoe Lucas die cirkels heel ruim trekt en dan steeds smaller trekt en steeds smaller trekt en dat er steeds dichterbij komt. Is het wel een goede plek, denken we uiteindelijk. Loopt dat wel goed af, joh? Niks verlicht, geen koor, geen engel. Klopt het wel met Zacharia 9? Het is toch een koning? Hij doet als een intrede met Hosanna op een ezel. Ja, dat doet hij ook. Straks 30 jaar later. Nou kunnen we nu wel even zeggen. Dan doet hij zijn intrede in Jeruzalem. En dan rijdt hij op een ezel met een ezelsveulentje eronder. Dus eigenlijk twee ezels. Die loopt mee zo'n veulentje. En dan wordt Zacharia 9 vers 9 compleet vervuld. Dat is zo. Maar weet je hoe die koning begon? Zo. Op deze manier. Uiterst armoedig. En nou moeten we onszelf echt afvragen, geloven wij dat? Dat hij onze koning is die zo geboren is. Geloven we dat nou echt? Wil ik hem echt zo hebben? Zo sober, zo armoedig, zo nikszeggend. Lucas zegt, hij is in de wereld gekomen. Waarom dan? Al zo lief heeft God de wereld gehad, daarom. Zegt de Bijbel zelf. Lucas zegt, hij is in die provincie Syrië gekomen, waar Israël ligt. Waarom dan? Omdat allereerst Israëls koning is. Profetie van Zacharia. Dus dat wordt ook al vervuld. Lucas zegt, hij komt in Judea. Waarom dan? Omdat dat geprofeteerd is. De scepter zal van Juda niet wijken, daarom. Lucas zegt, hij komt in Bethlehem. Waarom? O, gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Daarom wordt ook vervuld. Lucas zegt, hij komt in een stal. Waarom? Omdat de schrift zegt dat zijn rijk niet komt met uiterlijk gelaat. Lucas zegt, in een kribbe. Waarom? Omdat God een hekel heeft aan alle uiterlijke geestelijke vertoon, zegt de Bijbel. Daarom begint hij daar. Dus hij vestigt zijn rijk niet op de hoogte van de wereld. Precies. Hij gaat niet graag naar het gebouw van Verenigd Europa. Precies. Maar dan, vervolgde christenen die niemand kent, gaat hij graag onder zitten en begint hij zijn rijk. Dus hij verkiest liever Bethlehem dan Jeruzalem. Precies. En ook niet Rome. Ook niet. Al eindigt hij via Rome en Jeruzalem zijn rijk straks wel. Een wereldrijk. Dat is wel waar. Maar hij begint zo niet. Dat is wat we leren. En dan nog iets heel geweldigs. Wat we ook mogen leren voor kerst. Waardoor het kerst kan zijn en worden en blijven. Hij houdt daarmee wel zijn woord. Want hij vervult daarmee wel zijn belofte als het zo gaat. Zodat we weten dat we op die God en zijn woorden kunnen bouwen. Want het klopt helemaal met wat er is voorzegd. Zodat we weten zijn raad zal bestaan. Alles een puinhoop in mijn leven. Dat is waar. Dat staat vast. Zijn woord en raad. En hij zijn verlossingslijn dwars door alle ellende van ons niet loslaat. Dat mag ik weten. Wij liegen en bedriegen nog wel eens. Helaas, zo is ons hart. Maar hier leren we, God liegt niet. En hij bedriegt niet. Hij heeft het zo aan de Vader gespeld. En zo is het uitgekomen. En zo handelt hij nog steeds. Zijn woord en zijn rijk is alles. Daar bouwt hij het op. En wat dat gepreekt wordt naar de zin en mening van de Heilige Geest, bouwt hij zijn rijk. Nooit meer vergeten. Dat is wat hier ook gebeurt. Daarom wordt het zo prachtig omschreven. Dus, ja, wees blij nu, als u niet blij was. Waarom? Hij is gekomen in de wereld. Hij is gekomen in Syrië. Hij is gekomen in Judea. Hij is gekomen in Bethlehem. Hij is gekomen in de stal. Hij is gekomen in de kribbe. Ja, dan kan hij ook nog wel in Vriesveen komen. En in mijn hart. Wie het zo'n puin op is. Dat is de bedoeling. Dat is het evangelie. Wij stellen ook niet veel voor. Ze kijken misschien ook wel eens van achterlijk op u neer. Ach ja, zit het daar in dat gebouw. Maakt het nou uit. Daar begint hij. Dus ik hoef mijn leven niet op te poetsen vanmorgen. Nee, zou ik maar niet doen. Ik hoef mijn hart niet te reinigen. Lukt toch niet? Probeer maar. Maar ik ben inmiddels echt bekeerd. En ik geloof ook echt. Nou, dan weet u dat het zo gegaan is. Hoef ik u niks uit te leggen. Toch? Dan weet u het al dat het zo gegaan is. Wie u ook bent. Die redder komt en hij begint zich te openbaren in duisternis en nood. En zo werkt hij nog. Waar het niet veel voorstelt, volgens onze maatstaven, waar we onszelf aan de kant hebben gezet, doet hij intrek. Waar we soms met verdriet de puinhoop van ons leven overzien, zegt hij, mag ik binnenkomen?
In uw duisternis, in uw donkere hart, kan ik mijn rijk namelijk beginnen. Wil ik de koning geven die op de troon gaat zitten in uw hart en leven. Ja, maar ik ben zo eenvoudig en het is nog zo onaf en duister. Ik tel niet mee. Het geeft niet. Het geeft niet voor God. Zo is hij nu echt. Wil je dat nu vanmorgen met je boze, angstige, duistere, zondige verlorenheid naar hem gaan en zeggen: kom binnen. Hij wil wel. Dat blijkt nu. Hij wil wel. Het is voor hem niet te min. Voor deze koning ook niet te vies en niet te donker. Nou, dat is nu geloof wat past bij kerst. Zalig als we dat mogen beoefenen. Als zondige mannen, vrouwen, jongens en meisjes zeggen: kom in de koude, kale, lege, vervuilde stal van mijn hart en leven. Dan kan er vreugde komen in verdriet. En hij zegt niet: het is mij te min. Want zo ben ik begonnen. En dan nog een laatste punt. Hoe is hij gekomen? Nou, we hebben gezien waar hij gekomen is als tweede, wanneer en nu hoe. Nou, nog even terug. Maria die wikkelt hem in doeken. En dan legt Jozef hem in de kribbe, denk ik. Ja, dat weet ik niet precies. Of zelf. Kijk hem nou liggen. De koning, Gods zoon. Stel je eens even voor, dan ligt hij dus in een kribbe. Niet te geloven. Geen hemelse glans en heerlijkheid. Wat onze kerststalletjes ook nog proberen soms. Zo'n klein stralenkransje met een... Nee. Geen overdaad aan licht. Geen versierde takken of bomen. Geen welluidend koorgezang. Ik heb het al gezegd. Het was verderop wel zo, licht en zang, en, maar hier niet, geen engelen. Is het niet al te erg? Is het niet te arm? Is het niet te laag? Is het niet te min? Nee, zegt de Bijbel, zo heb ik het verkoren, zegt God. Hij komt als een kindje, heel gewoon, van een jonge moeder, net getrouwd met een normale timmerman. Zoals iedereen in doeken gewonden. En omdat er even geen wieg is in een kribbe, maar straks is er wel een wieg thuis. En er is geen enkele gedaante, dat is ook een profetie, of heerlijkheid waarom we hem begeren. En dan zeggen we toch weer: koning Jezus, bent u nu dat wonder van de eeuwen? Dit arme kind, bent u mijn koning? Is dit uw woning? Wat een povere glorie. Wat een gemis aan koninklijkheid. Soms denken we, we snappen het wel dat de mensen daaraan voorbij lopen. En dat ze u niet aanbidden. Wat moeten we met zo'n koning doen? Dat zegt de Bijbel ook alweer. Een ergernis voor de Joden en een dwaasheid voor ons heidenen, de Grieken. En nou heel eerlijk. Ook voor ons vaak in ons geestelijk leven één grote teleurstelling. Omdat je dacht, gaat toch anders nu ik hem ken. Eén grote teleurstelling, vaak. Moet hij ons weer afleren. En het goede aanleren. En zo nu moet en wil hij komen met zijn rijk. Want het is vooral een geestelijk rijk. Van genade voor arme zondaren. Van leven voor dode zondaren. Deze Heer Jezus is een koning die aan Gods recht komt voldoen. Dat is nou belangrijk voor God. En dat gaat hij dan ook doen. Wat wij geschonden hebben. En waar we vaak helemaal niet mee zitten. Hij komt ons een schuld betalen omdat we dat niet meer kunnen. Hoe goed we ook ons best doen in ons godsdienstig leven. Kunnen we niet. Dan moeten we afleren. Hij gaat onze schande en schade dragen, die we zo goed kunnen verbergen voor elkaar. Hij gaat zich onderdompelen in onze pijn, omdat we de volle pijn van Gods toorn ten eenemaal niet kunnen dragen. Hij dompelt zich onder in onze ellende, in onze zonde en wonden, in onze pijn en gemis, in onze verachting en nikszeggendheid. Als het maar wil zijn. Een tijdje geleden sprak ik met een Rotterdammer. Kom er nog wel eens. Vol tato's, zag er natuurlijk niet uit. Wat een goddeloze man zeg. Twee keer zijn baan verloren. Hij zegt, ik ga niet meer solliciteren, ik vertrouw geen mens. Twee vrouwen verloren ook. Ook met een andere vandoor. Ik ga ook niet meer een relatie beginnen, ik vertrouw geen vrouw. Had net zo goed een man kunnen zijn als hij een vrouw was. Dus het gaat niet over man en vrouwen. Maar even over de desolate toestand. En hij zei tegen mij, dan ga ik wel naar een hulpverlener. Maar ja, die zit dan achter zijn bureau met een laptop. Hij weet helemaal hoe het moet, maar na drie keer ben ik al klaar, want hij heeft niet meegemaakt wat ik meegemaakt heb. En toen zei ik tegen hem, nou, je weet niet veel van de Bijbel, maar ik heb wel een hulpverlener die het allemaal zelf heeft meegemaakt. Dat is toch Jezus. Hij had een rooms-katholieke achtergrond. Het was altijd een hoge, verheerlijkte Jezus in zijn gedachten. Maar hij had nog nooit gehoord dat hij nou een verachte koning was. Die alles wat wij nou doorleven, hebben beleefd. Dat vond hij toch mooi. Ik heb hem pas nog een Bijbel gegeven. Hij zou beginnen met het Onze Vader, want hij wist niet hoe hij bidden moest. Prima, doe maar. Een hulpverlener die alles heeft meegemaakt wat wij meemaken. Dat is die. En die een hoger doel heeft dan wij vaak hebben. Namelijk de zonde van ons vergeven. En helemaal wegdoen. Uit ons leven. Dat ook. Zodat hij een werkelijke verlosser zou zijn. Maar niet van veraf. Wel dichtbij. Begripvolle hulpverlener. Een verlosser koning. In ons, in alles nabij, uitgenomen de zonde. Maar die nam hij dan ook op zich nog, op Golgotha. Geworden uit een vrouw, onder de bed, arm en zo een eiland, een nederige verlosser. Nou gemeente, ja, het is altijd heel lastig, weet u, dat voor dominees, om over kerst te preken. Weet je waarom? Omdat het zo ontzaglijk vreemd is voor ons. Met zoveel contrasten. En zo was het altijd gegaan, ook als God gaat handelen in zijn heil met ons. Ook in ons eigen leven. Vaak denk je, het gaat nou helemaal niet meer goed met me. En wat blijkt dan achteraf? Juist toen ging het goed. En op Golgotha staan straks heel veel mensen, gelovige, bekeerde mensen, te kijken naar deze koning en zeggen ze, nou is het helemaal verkeerd gegaan. En juist toen ging het nooit beter. Nou, dat is nou zo moeilijk van preken en van geloven. Of makkelijk, als het maar ziet. Als een verworpene, door God en mensen verlaten, onze heiland. Ja. Zo brengt hij het aan. En daarom begint hij ook zo. Hij ligt er in het donker, in de stal, in de kribbe. God in ons mensenvlees. Hij is nog dichterbij gekomen dan in het paradijs toen het nog niet gezondigd was. En nog zijn we bang. Hoe kan het? Zijn we niet verschrikkelijk afschuwelijk zondig? Nog dichterbij als in het paradijs. Als een baby, als een kind. En hij kiest armoe en verworpenheid. Om ons zalig te maken. En te laten delen in de schatten van genade. En hij komt niet voor zichzelf. Dan was hij in de hemel gebleven. Maar hij komt voor ons. Het is een ongelooflijk iets, maar waar. En dat moet ons nou blij maken. Dat mag ons nou blij maken. Er is helemaal geen heerlijkheid bij zijn komst. Echt waar niet. Ga maar kijken in de stal. En er is wel heerlijkheid op het veld, verderop. Dat wel. Daar is een engel. Er is een engelenkoor. Daar is licht. En daar is zang. Bij herders. Bij Israëlitische herders. Te onbetrouwbaar nog om voor de rechter te mogen getuigen. Zij horen het. Welbehagen in de mensen. Ze kunnen geen andere conclusie maken dan dat zij dat dan wel moeten zijn. En zo is het ook. En omdat daar licht is en daar een engel. En daar zang. Daarom op datzelfde moment. Donkerheid. Geen engel. En geen zang. Dat is het evangelie. Dat hoort nou altijd bij elkaar. En er is geen ander evangelie. Ik voor u, anders had u de eeuwige dood moet sterven. Ik voor u geboren, zodat u wedergeboren kunt worden. En al wat u ontbreekt, geloof en bekering, van mij zult ontvangen. En het komt door de innerlijke barmhartigheid. Daarom omhelst dat licht als ware die engels, die engelen, die herders. En daarom klinkt die heerlijke boodschap. En daarom is het enkel vreugde voor verloren mensen. Omdat het op het andere punt daar in de stal zo verschrikkelijk is. Door hem verdiend, uit genade. En daarom alleen maar door geloof te krijgen. Dat wil zeggen, voor het eerst en voor het laatst. En voor altijd uitgewerkt. En als een bedelaar. De hand uitsteken. En het wordt vervuld. Verlangt u daarna. Zo stil in uw bank. Kunt u ook uzelf niet meer redden. Geloof dan. Als een verlorene, als een zondaar. En vervoeg u bij deze Heer Jezus. Ik was nog, dan gaan we naar huis. Heel even bij de bakker. Ja, om een kerstkrans te kopen. Dat doen we dan één keer per jaar. Hij was heel erg duur. Ik zal maar niet zeggen, we gaan niet over geld voor de rest. Maar ik schrok een beetje van. Toen zei een man tegen mij. Nou meneer, vanavond begint het weer hè. Ik wist niet wat hij bedoelde. Het begint met een A en het eindigt met een E. All you need is love, zei hij. Dat is op tv van Robert en Brink. Ik ken het niet zo. Al je grote rode zak maar tevoorschijn hoor, zei hij. Dan word ik weer huilen. Ik heb nog even nagekeken. Dat betekent dat Robert en Brink mensen die van elkaar houden, maar op grote afstand zijn bij elkaar brengt. Als een verrassing. Dat is mooi. Maar ik wist helemaal niet wat ik moest zeggen, want ik zat nog maar behoop bij de kerstkrans. En wat ik wel moest zeggen, dat zeg ik dan maar tegen u. Al wie need is lof. Wat wij nodig hebben is liefde. En dat is de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Echt gegeven. Niet iets ingehouden. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, dat is de waarschuwing, maar eeuwig leven heeft. En dat is de ruimte en het evangelie. En wie nu in deze Jezus Christus gelooft als een gave van God met kerst en zich zo tot God bekeren zal, in zijn kracht sterk, in zijn ontferming gerust, daarvan staat dan in de Bijbel dat er in de hemel blijdschap is. Ja, staat terecht. Over één zonde die zich bekeert. En nog meer natuurlijk over meerdere. Als een verloren iemand de Vader weer gevonden heeft. En het is natuurlijk spotten, maar er is in de hemel echt geen rode zakdoek. Maar is ook niet nodig. Op aarde hebben we al doeken. En in die doeken de Heer Jezus. Nou, dat is alles. En ik had natuurlijk tegen die man moeten zeggen, ga daar nou naar kijken. Maar ik zeg het maar tegen u. Ga daar nou naar kijken. En het is geen uitzending gemist die verdwijnt. Blijft altijd staan. Amen. Daar gaan we van zingen. Lofzang van Zacharias vers 4. Dus wordt dus hier het volk geleid door het licht dat nu ontstoken is.
ze leren dank zeggen. Heer, we danken u dat u zo gekomen bent in onze zondige ellendigheid, in onze duisternis, in ons vaak niet zeggende leven, en dat u daar zo intreden deed, en dat het nog niet anders is als u geboren wordt in ons hart en leven op die manier. Openbaar u dan, Heer, aan die man of vrouw en aan die jongen of dat meisje die dacht, het is wel kerst, maar het is niet voor mij. Het is nog geen tijd voor God, of het is geen tijd meer voor God. Ik heb het te erg verzondigd, ik ben te oud, of u weet het, Heer, wat we allemaal kunnen bedenken. Het evangelie maait al die argumenten weg. Het laat ons zien, alles, maar dan ook alles, is een gave van God. Het evangelie gaat alleen maar over geven, geven, nog eens geven. Over liefde die betaalt. Niet betaald zet, ook niet betaald wil worden. Betaald, gegeven. De Zoon, de enige gegeven. O, laat ons hart geraakt worden door die barmhartigheid van u, o God. En van u, o Heer Jezus, die dat wilde, u vernietigen. En als een mens zijnde ook nog dat kruis. Laat ons toch getroffen worden door die liefde en die genade en die barmhartigheid en die trouw, waardoor het geen uitzending is die we kunnen missen, maar zwart op wit in het evangelie, dat boek wat we allemaal hebben en wat we al zo vaak hebben gelezen misschien, en misschien wel voor het eerst helemaal nieuw vandaag, wie weet. O God, wilt u dat doen? Dat ook wij mogen zeggen, bent u dan die koning, hulpverlener die ook zo te lijden hebt gehad onder de zonde en de wonden. O, help mij. Dat dan die jongen of dat meisje zo zou roepen, vol verwachting, en die man of vrouw ook. Help ons in ons huwelijk, in ons gezin. Help mijn kind, help mijn moeder, help mijn vader. Help mijn medekerkgenoot. Help ons als wijkgemeente, help onze kerk toch in Vriezeveen. Help de PKN en al die andere kerkverbanden in Nederland. Help ons toch, die enige God. Maar u hebt ons geholpen en grote moed gegeven. En onze ogen nog eens een keer willen openen voor hoe u werkt en hoe u doorgaat. Als het niet kan, als er geen plek is, als de omstandigheden niet kloppen, juist dan werken die hemelse krachten. Gaat u er alsjeblieft mee door, bij de voorgangers, bij de broeders van de kerkraad, bij iedereen die zich inzet in deze gemeente. En bij alle mannen, alle jongens en meisjes, vestig uw rijk. Koning Jezus. En laat uit zijn hart een diepste grond. Wij allen mogen zingen. En juichen over u. En altijd goede moed hebben. Niet alleen terugkijken. Maar vooral vooruit. Terugkijken, dat is ijdelheid der ijdelheid. Is al ijdelheid. Maar vanuit mogen kijken in geloof is. Zaligheid der zaligheden. Want deze koning leeft en regeert. Tot in eeuwigheid. En nog is hij zijn rijk aan het vestigen. En uitbreiden. Geef ons die goede moed en die vrolijkheid van hart. En laat ons daar elkaar mee bemoedigen. Heer, zegen ons verder van deze dag. Geef een goede zondag en een goede avonddienst. Maar alleen natuurlijk niet bij ons. Uw rijk is zoveel groter. Wereldwijd waar het verkondigd wordt. In Nederland en daarbuiten. Koning Jezus, vestig u en uw rijk. Wees vooral bij de vervolgde christenen, waar we het nog even over hadden. Maar ja, wees ook bij de mensen die werken bij Verenigd Europa en de naties overal, Heer. U wilt ook overal weer zijn, dat is ook weer zo. U houdt alle dingen ook vast. O, laat het mogen komen en overwinnen. En geef ons toch geloofsmoed en ogen van geloof. En de vaste steun van uw woord. Heilige Geest, werk het uit. U bent toch even gewillig als de Vader en de Zoon. Kom zo over en zegen ons. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gaan we zingen, 98, en dan van het eerste vers, Psalm 98, en dan van het eerste vers zingen, nieuw gezang van de Heere, voor de Heere, die grote God die wonder deed. Ja, zegt u, heb ik al vaak gezongen. Kan zijn dat toch nieuw is vanuit uw hart. 98, vers 1.
Zullen we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Zo zij u alleen, drie enige God, alle eer. Amen.